Goedemorgen. Het is fijn om weer bij u te mogen zijn vanmorgen om met elkaar het woord van God te lezen en te overdenken. Ik hoorde zo even, of van de week al iets eerder, dat u als gemeente bezig bent geweest met Romeinen 11 vers 36, met dat prachtige vers, wat gaat over de soevereiniteit van God. En ik wist dat niet bij de voorbereiding van deze dienst van mijn kant. Maar het is wel mooi dat de Heer dat zo leidt, dat we bij datzelfde stukje uitkomen. En misschien heeft de Heer ons en mij en u nog iets te zeggen in aansluiting daarop. Dat zou heel goed kunnen. Want zo leidt de Heer heel concreet als gemeente, ons ook als gemeente natuurlijk. Zullen we eerst met elkaar gaan lezen uit Romeinen 11 en ik lees u vers 33 tot en met 12 vers 2 en zometeen nog enkele versen uit Psalm 40. Romeinen 11 vers 33 en dat is de uitroep van Paulus na alle dingen die hij hiervoor ontdekt heeft. En dan zegt hij het volgende. O diepte van rijkdom, zowel van wijsheid als van kennis van God, hoe ondoorgrondelijk zijn zijn oordelen en onnaspeurlijk zijn wegen. Want wie heeft de gedachten van de Heere gekend? Of wie is zijn raadsman geweest? Of wie heeft hem eerst iets gegeven en het zal hem vergolden worden? Want uit hem en door hem en tot hem zijn alle dingen. Hem zij de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. Ik roep u er dan toe op, broeders, door de ontferming van God, om uw lichamen aan God te wijden als een levend offer, heilig en voor God welbehagelijk. Dat is uw redelijke godsdienst. En wordt niet aan deze wereld gelijkvormig, maar wordt innerlijk veranderd door de vernieuwing van uw gezindheid, om te kunnen onderscheiden wat de goede, welbehagelijke en volmaakte wil van God is. Tot zover de lezing van het woord van God. En als er iets nodig is in deze tijd en in de gemeente van de Heer Jezus Christus, dan is dat dit. Om te ontdekken, om te onderscheiden wat nu de wil van God is. Niet alleen voor ons gemeentelijk leven, maar natuurlijk ook voor ons persoonlijk leven. We lezen ook nog een klein stukje uit Psalm 40, de versen 7 tot en met 9. Het was verleidelijk om die hele psalm te lezen, maar dat moet u dan thuis maar doen. Psalm 40, vers 7 tot en met 9. En daar lezen we nog het volgende. U hebt geen vreugde gevonden in slachtoffers en graanoffer. U hebt mijn oren doorboord. Brandoffer en zondoffer hebt u niet geëist. Toen zei ik, zie, ik kom. In de boekrol is over mij geschreven. Ik vind er vreugde in, mijn God, om uw welbehagen te doen. Uw wet, uw onderwijs staat hier, uw Torah, uw wet draag ik diep in mijn binnenste. Nou, tot zover voor dit moment de lezing uit het woord van God. Broeders en zusters, gemeente van de Heer Jezus Christus, gasten in ons midden en misschien mensen die op een ander tijdstip, op een andere plek, deze dienst beluisteren. Het thema van vanmorgen waar ik met u over na wil denken, dat is van wie is uw leven? En dat is een hele belangrijke vraag. van wie is jouw leven? Van wie is jouw lichaam? Maar ook van wie is jouw denken? Van wie is jouw voelen? Van wie is jouw hele leven, je levensadem? Wie is de eigenaar daarvan? En weet u, dat is een belangrijke en dat is een zeer actuele vraag in deze tijd. En ook een zeer actuele vraag voor de gemeente van de Heer Jezus Christus. En voor ons als gelovigen. Van wie is nou je leven? Want dat bepaalt je levenshouding. Dat bepaalt je levensdoel. En dat bepaalt ook, ja, in hoeverre of de Heer zijn plan met mijn leven kan uitoefenen. Wie heeft de beschikking nu over ons? Wie is onze baas? Wie is onze opdrachtgever? Als je dat vraagt in het algemeen tegenwoordig, dan krijg je een vrij duidelijk antwoord. Nou, dat is logisch, zegt men. Ik ben mijn eigen baas. Ik ben mijn eigen eigenaar. Ik bepaal zelf wat ik doe en wat ik denk. Of wat ik niet doe, of wat ik niet wil denken. Ik ben zelfstandig. Ik ben onafhankelijk. Niemand leest mij de les. Ik ga daar zelf over. Ik ben Heer en Meester in mijn eigen leven. Ik mag alles zelf bepalen. Wat voor werk ik ga doen. Wat voor auto of ik koop. Wat voor fiets. Of wat ik 's morgens op mijn boterham doe. Ik mag alles zelf bepalen. Ik heb geen baas. Ik heb geen macht boven mij. Er is geen macht of mens die zeggenschap heeft over mij. Nou, dat is het algemene denken in de wereld om ons heen. Als je dat vraagt aan andere mensen, zul je ongeveer dit antwoord krijgen. En dat is ook het beeld in de maatschappij. Vele mensen trekken zich niets aan van een ander. Ook steeds meer minder van een overheid. Of steeds minder van gezag. Want ik ben mijn eigen baas. En niemand vertelt mij wat te doen. Het was een tijdje geleden. Toen was er een rechtszaak in de rechtbank in Zutphen. Daar werd een man van 70 jaar. Die werd daar geroepen. Die moest zich verantwoorden over wat hij gedaan had. Wat deze man nou gedaan? Nou, hij had zijn moeder geholpen om een einde te brengen aan haar leven. Want dat wilde zij graag. En deze vrouw was niet ondraaglijk ziek. Die was gezond. Die had een goed verstand. Die was 93 jaar. Maar eigenlijk was ze nog kerngezond. Maar dacht ze, het leven hoeft voor mij niet meer. Dat mag nu wel stoppen, het is mooi geweest. Ik heb alles gedaan wat ik wilde. Ik heb alles ervaren. En het is goed geweest. En laten we nu maar stoppen. En zei deze vrouw, dat bepaal ik zelf. Vervolgens had ze die zoon van haar, die 70-jarige man. Die had een tijdje allerlei pillen opgespaard. En die had hij verpulverd. En toen in een bord met pap gedaan, er doorheen geroerd. Want anders kon ze dat moeilijk wegkrijgen. En zijn moeder had die pap genuttigd. En inderdaad, zij overleed korte tijd daarna. En nu moest hij zich verantwoorden voor de rechter. En deze vrouw dacht, mijn leven is klaar. Mijn leven heeft geen zin meer. En het is mijn eigen leven. En ik wil er een eind aan maken. Want ik heb dat recht toch. Het is toch mijn leven. Ik ben toch eigen baas. Ik mag daar toch zelf over beschikken. Zo dacht zij. Maar volgens de Nederlandse wet mag dat gelukkig nog steeds niet. Hoewel onze overheid niet zo'n geweldige beschermer van leven is, mag dat nog niet. En deze man werd veroordeeld. Want de conclusie was, dat mag je niet zomaar doen. Daar mag je niet zomaar over beschikken. Daarin komt daarvoor ook weer die vraag van, wie is nou de baas over mijn leven? En wie beschikt dan wel over mijn leven? En van wie is dat leven? En dat is een vraag voor iedereen. Dat is een vraag voor alle mensen, voor jong en oud. Zodra je als jongere kunt beseffen waar dat om gaat en wat die vraag betekent, dan is die vraag ook van jou. Wie is nou Heer over jouw leven? Wie is nu de baas daarover? Niet alleen in de grote dingen, niet alleen in de hele belangrijke dingen, maar ook in de hele kleine dingen. Je zou kunnen zeggen, van wie is nou mijn bezit? En van wie is nou mijn tijd? En van wie is nou mijn geld? En van wie is nou mijn huis of mijn auto of mijn mobieltje of weet ik wat je in kunt vullen? En van wie is mijn kennis? Van wie is mijn denken? Wie is nu Heer daarover? Van wie is dat alles? Van wie is alles wat ik weet en wat ik kan? En daar moet ieder mens een antwoord op geven. En de vraag van morgen is, wat is jouw antwoord? Wat is ons antwoord? En als we dat antwoord gegeven hebben, wat betekent dat dan? Wat is dan het gevolg daarvan? Paulus stelt die vraag aan die gemeente in Rome. Die gemeente in Rome was, ja, dat was niet zo'n hele gemakkelijke gemeente. Die bestond voor een deel uit Joden, een deel uit Heiden. En ze hadden allemaal eigen gedachten. En de Joden dachten van, nou, we hebben wel een streepje voor op de anderen. Dus we hebben wel wat meer te vertellen. En die heidenen dachten van, nou, wij komen uit een andere cultuur, een andere achtergrond. Wij kunnen ook wel dingen meenemen daarin. Wij hebben toch ook wel wat in te brengen. Het was niet zo'n gemakkelijke gemeente. En daarom gaat Paulus in een Romeinenbrief, en dat zijn de hoofdstukken hiervoor, gaat hij eens precies uitleggen van wat is nu de kern van het evangelie. Waar gaat het nu om? En wat hoort nu de kern of de basis van de gemeente van de Heer Jezus Christus te zijn? En dan gaat hij het hele reddingsplan van God uitleggen. En dan begint hij bij het begin. Alle mensen zijn zondaars, zegt hij dan. En dan gaat hij uitleggen, maar we worden om niet gerechtvaardigd door het geloof in de Heer Jezus Christus, worden we zalig. Het is alleen zaligheid door geloof in hem. Want hij is de vervulling van de wet, zegt Paulus dan. En door geloof in hem worden wij rechtvaardig. En dat legt hij uit in die hoofdstukken hiervoor. En dan uiteindelijk, we hebben dat gelezen in die versen 33 tot 36. Als hij dat allemaal uitgelegd heeft, dan het past bijna niet in zijn hoofd, in zijn denken. Dan barst hij uit in aanbidding. Dan zegt hij, Heere God, het is zo geweldig, dat plan wat u gemaakt hebt. Het is zo geweldig hoe u dat bedacht heeft. En dank u wel, Heer, het is zo geweldig dat u het mogelijk hebt gemaakt dat zondige mensen zalig worden en dat u toch een rechtvaardig God blijft. Want dat is gebeurd. En dat u daarvoor uw zoon hebt gegeven. En hij breekt uit in aanbidding voor God. Zo mooi vindt hij dat. En dat is zo goed om te weten. En dat is de basis van ons geloof. En dat moet diep in ons hart zitten, dat moet diep in ons denken zitten, want dat is de kern, daar gaat het om. Dat is het allerbelangrijkste. Maar als Paulus dat nu gezegd heeft, in die hoofdstukken hiervoor, dan heeft hij misschien gedacht van ja, als je dat nu allemaal weet, en als je dat nu allemaal beleidt, wat dan? Wat dan? Wat moet je daar dan mee? Wat doe je daar dan mee? Hoe moet je daar dan mee verder? Want als je nu gelooft en als je de Heer Jezus Christus beleidt als je verlosser, als je bevrijder, als je zaligmaker, en als je misschien ook al gedoopt bent, of misschien moet dat dan nog, nou dat kan binnenkort, heb ik gehoord. Als dat nou gebeurd is, als je nou verzoening hebt ontvangen, als je nou een kind van hem bent geworden, en misschien zelfs ben je in aanbidding uitgevallen daarover, en heb je hem daarvoor gedankt, wat dan? Zegt Paulus, hoe ga je dan nu verder? Nou, dat gaat hij ook uitleggen. En dan zegt hij, mensen, als je dat nu gedaan hebt, dan Romeinen 12 vers 1, dan zegt hij, ik roep u er dan toe op, broeders, door de ontferming van God, om uw lichamen nu aan God te wijden als een levend offer, heilig en voor God welbehagelijk. Dat is uw redelijke eredienst. Als je dat eerste stuk nou hebt gedaan, en als je dat nou hebt beleden, wat is dan de volgende stap? Dan zegt Paulus, de volgende stap is dat je je aan hem overgeeft. De volgende stap is dat jij je door hem laat leiden. Paulus zegt niet, als je nu dat allemaal weet wat daarvoor staat, dan kun je wel achterover leunen, dan is het goed. Ja, dan is het goed, dan ben je zalig. Maar er is veel meer. En Paulus zegt dan moet je niet achterover gaan zitten en maar wachten tot alles nieuw is, tot de Heer Jezus terugkomt en tot zijn koninkrijk begint. Nee, hij zegt, wat doe je daar nu mee in de praktijk van je leven van vandaag en morgen? Wie beschikt nu over jouw leven? Wie heeft nu de leiding over dat nieuwe leven dat hij gegeven heeft? Wie is daar nu de eigenaar van? Wie maakt daar aanspraak op? Wie heeft daar recht op? Wat nu? Weet u? Tot geloof komen in de Heer Jezus is niet het einde. Dat denken sommigen, hè? Als ik tot geloof kom in de Heer Jezus en ben misschien ook nog gedoopt, nou, dan is het klaar. Ja, het is klaar wat onze zaligheid betreft. Dat klopt helemaal. Daar kan niets of niemand meer aankomen. Dat is vast en zeker. Dat is in Gods hand, niet in mijn hand. Dat is in zijn hand. Dat kan nooit meer veranderen. Maar, zegt Paulus, dat is niet het einde, maar dat is het begin. Want daar begint het pas. Want als je de Heer Jezus hebt leren kennen, dan begint een nieuw leven. En dan zegt hij, en nu wil ik jou in dat nieuwe leven, wil ik jou leiden, wil ik jou helpen, wil ik jou gebruiken, wil ik in jou werken. Maar wil jij dat? Wil jij dat? Wil je je leven overgeven aan mij? Wil je aan mij gehoorzamen? Wil jij mij volgen in de praktijk van je leven van iedere dag? Na onze bekering begint de praktijk van het kind van God en de praktijk van het gemeenteleven. Want daarvoor zijn we ook gemeente van de Heer Jezus Christus. Weet u, als de Heer niet een plan met ons had daarna, dan had hij wel gezegd van nou, als je nou tot geloof komt, is goed, dan haal ik je meteen thuis. Dat is goed. Maar dat zegt hij niet. Hij zegt, als je nu tot geloof bent gekomen in de Heer Jezus, nu kan ik je gebruiken. En nu kan ik in je werken en door je werken. Nu begint het pas. Nu begint een nieuw leven met hem. En dat is wat Paulus duidelijk wil maken aan die gemeente in de Romeinen. En wat hebben we daarvoor nodig? En hoe werkt dat dan? Nou, dat gaat hij allemaal vertellen hier. Hij zegt in de Romeinen 12 vers 1. Hij zegt, ik roep jullie ertoe op. Dat wil zeggen, hij fluistert. Het is niet een zacht zeggen wat hij doet. Nee, hij roept knetterhard. Hij roept zo hard als hij kan. Nu hij alles verteld heeft over de zaligheid, nu roept hij zo hard als hij kan naar die gemeente in Rome: mensen, nu begint het. Nu mag je jezelf geven als een offer aan God en nu begint het werk van hem in je leven. Hij roept ze toe. Daar staat eigenlijk, hij roept ze bij zich. Hij zegt tegen die mensen in Rome van, kom eens wat dichterbij, kom eens bij mij. Ik heb je nog iets te vertellen. Ik heb je nog iets mee te delen. Ik heb nog iets belangrijks te vertellen. En dat is dat het belangrijk is dat je hem ook gaat dienen. En dat je voor hem buigt en dat je je leven aan hem geeft. Dan zegt hij tegen die mensen in Rome, mensen, nu je dat allemaal weet wat hiervoor staat, nu moet je niet stoppen, want dit is niet het eindpunt, maar het is het begin. En strek je daar nu naar uit. En ik denk dat hij dat ook bedoelt. Hij zegt, dat is jouw verantwoordelijkheid. Dat is jouw taak, dat is jouw roeping. Ons behoud is door God. Wij kunnen onszelf niet behouden. Dat doet hij. Hij behoudt, hij maakt zalig door geloof in de Heer Jezus Christus. Maar als dat gebeurd is, dan begint jouw verantwoordelijkheid. En dan zegt Paulus dus deze dingen. Dan begint een leven met hem. Want als je dat niet hebt, als dat er niet is, of als dat er maar smier is, dan mis je zoveel. Dan mis je zoveel in je leven van iedere dag. Iemand die tot geloof komt in de Heer Jezus en hem niet volledig wil dienen en wil volgen, die mist zoveel in het leven. Weet je, dan komt je leven niet tot bloei, dan mist er iets. Je leven komt niet tot bloei als het daar stopt. En als je niet de Heer Jezus Christus de regie in jouw leven geeft. En daarom roept Paulus dit zo hard. Hij spoort ze aan. Hij daagt ze uit. Hij smeekt ze. Hij zegt, mensen, luister toch. Er is meer. Er is veel meer wat de Heer wil geven. Dat vorige is allemaal mooi. En het is waar. En het is genade. Maar wat doe je ermee? Misschien, ik weet niet hoe dat was daar. Misschien waren de mensen ook wel een beetje ingezakt daar. Dat zie je tegenwoordig ook wel. We hebben het zo goed en we hebben alles wat we maar willen. We hebben niets te wensen. En we worden zo gezegend. En we hebben de neiging om ook dan in ons geestelijk leven maar een beetje in te zakken. Misschien gebeurde dat daar ook wel in die gemeente in Rome. Wel, Paulus die roept zo hard, omdat hij die zelfvoldaanheid en die tevredenheid, daar wil hij eens even goed aan schudden. Die wil hij onderbreken. Die wil hij verstoren. En daarom roept hij ze toe. En weet u wat hij erachteraan zegt? Door de ontfermingen van God. Hij zegt, dat ik dit roep, dat is door de ontferming van God. Hij bedoelt daarmee, dat is door de liefde van God. Ik roep dat vanuit de liefde van God. Ik roep dat naar de mensen toe, omdat ik je zoveel meer zegen gun. Omdat ik je een geweldig, gezegend, bruikbaar leven in dienst van de Heer gun. Want het geeft zoveel vreugde. En dat geeft zoveel zegen in je eigen leven naar de mensen om je heen. Paulus had er buikpijn van dat er mensen waren die dat niet grepen. Dat er mensen waren die daar stopten. En hij wilde mensen in Rome en ook aan u en mij wil die toeroepen, als je de Heer Jezus kent, geef je dan helemaal aan hem over in de praktijk van je leven. En laat hem dat leven dan leiden. En ga hem dan dienen op de plek waar hij je gesteld heeft. Want de Heer heeft zoveel meer om te geven. Paulus, ja, hij gunt, je ziet het bijna voor je. Hij gunt die gemeente zoveel meer. Weet u, er zijn zoveel arme gemeentes. Er zijn zoveel geestelijk arme mensen. Ze zijn wel tot geloof gekomen en wel gedoopt, maar ze kennen maar zo'n stukje van het leven met de Heer Jezus. Geleid door zijn Heilige Geest. Ze hebben maar zo weinig, ja, gepakt van wat de Heer wil geven. Paulus zegt tegen de Romeinen in vers 2, en dat is ook een waarschuwing van ons. Als je gelooft in de Heer Jezus, tot geloof bent gekomen, pas dan op, vers 2, en word niet aan de wereld gelijkvormig, maar word innerlijk veranderd. Er waren kennelijk gelovigen die dat gevaar liepen. Die dus wel beleden en wel geloofden, maar waar innerlijk niet zoveel veranderde. Die een beetje hetzelfde bleven. Misschien gingen ze wel naar de kerk. Misschien zongen ze wel mee. Misschien lazen ze de Bijbel wel. Misschien deden ze wel geld in de collecte of weet ik wat voor dingen. Maar er miste bij sommigen zoveel aan innerlijke verandering. Zoveel bleven nog zo lijken op de wereld in de praktijk van het leven. Was bij veel mensen zo weinig verschil met de wereld. En ook dat is zo actueel als wat. Hoeveel mensen zijn er die zich christen noemen, maar waarin hun leven zo weinig verschil is met de wereld om hen heen. En dan moeten we ons ook afvragen, als we de Heer Jezus belijden, als we tot geloof in hem gekomen zijn, als we gedoopt zijn, als we toegewijd zijn aan hem, althans dat zeggen, in hoeverre is dat dan zichtbaar en merkbaar in ons leven? Of lijken wij ook nog best veel op de wereld? Ik bedoel, in ons denken, in ons handelen. Ziet de wereld wel verschil? Zijn we wel zoveel anders dan de wereld om ons heen? Sommigen waren kennelijk gelijkvormig aan de wereld. In de gemeente in Rome. Van sommigen kon het niet zien. Ze vertonen het karakter en het gedrag van de wereld. Terwijl ze de Heer Jezus beleden. Er was niet of nauwelijks verschil. Ze deden dezelfde dingen. Ze waren op dezelfde manier bezig om met geld verdienen misschien. Met carrière maken. Ze dachten hetzelfde. Ze stemden misschien wel op dezelfde politieke partij. Ze waren niet zoveel verschillend als de wereld. Ze wilden zelf de regie over hun leven houden. Ze wilden zelf blijven bepalen wat zij doen. Ze wilden autonoom zijn, zelfstandig, onafhankelijk. Want dat zegt toch de hele wereld, dat ze dat moeten zijn. Zulke mensen waren er. Anders had Paulus dat niet gezegd. Anders had hij dat onderwerp niet aangesneden. Broeders en zusters, gemeente van de Heer Jezus Christus. Ja, daar zitten we dan. Met alle gemakken die we hebben. En we hebben maar niets tekort. En we kunnen zo gemakkelijk achteroverleunen. En we kunnen genieten van het bij elkaar komen. En het is heerlijk om op zondag bij elkaar te komen en het woord te lezen of door de week. En je te laten voeden door het woord en de geest. En dat is geweldig. En om prachtige liederen met elkaar te zingen. En om elkaar te ontmoeten. En om een studie te doen over de soevereiniteit van God. En het is zo belangrijk om dat te weten. Maar dan. Wat volgt er dan? Hoe is het met u? Hoe is het met jou? Stopt het daar dan? Of is er ook een leven van toewijding aan de Heer Jezus Christus? Of is er meer? Is er meer geest? Is er meer liefde? Is er meer kracht? Is er meer zegen? Is er meer aanbidding? Als je ziet hoe Paulus uitbreekt in aanbidding als hij ontdekt hoe groot de Heere God is. Als je om je heen ziet, ook in de gemeente van de Heer Jezus van Christus, dan zie je zoveel mensen die zoveel missen. Die geestelijk zo arm zijn. Die krachteloos zijn. Die een krachteloos geloofsleven leiden. En hoe is het met ons? Hoe is het met ons geloofsleven? Is dat een leven waarin de Heer Jezus met kracht kan doorwerken? Waarin hij met zijn geest met kracht kan doorwerken? Is dat een geloofsleven waardoor jij bruikbaar bent geworden in de dienst van de Heer Jezus? Misschien naar de mensen om je heen. Misschien op andere plekken. Misschien spreekt de Heer tot u of tot jou vanmorgen. Misschien zegt hij tot u of tot jou van ja, je bent hier wel. En je kent mij wel. Maar waar is je toewijding? Want ik wil je zo graag meer en meer gebruiken. In je omgeving. In je werk. In de gemeente van de Heer Jezus Christus. Paulus zegt in dit stukje in Romeinen 12. Hij zegt in vers 2. Daar staat nog in vers 1. Daar spreekt hij over een levend offer. Heilig voor God. En welbehagelijk. Een levend offer. Dat is wat de Heere vraagt van zijn kinderen. Dat we zijn als een levend offer. Dat we moeten zijn een offer voor God. En misschien denken wij dan, ja, moeten wij dat dan ook? Dat is toch oud-testamentisch? We hebben toch geen offers meer? En we hebben geen priesters meer? Nee. Paulus ziet dat beeld natuurlijk. En Paulus ziet hoe dat ging. En hij ziet hoe in die tijden het offerdier naar de tempel gebracht werd. En hoe dat dier daar geslacht werd tot een lieflijke reuk voor God. Dat beeld heeft hij bij zich. En dan denkt hij, zo zouden wij ook moeten zijn. Als een offer voor God, dat betekent alles overgeven aan hem. Net als het offerdier van vroeger. Dat offerdier dat de verzoening van de zonde werd geslacht voor ons. Om de relatie met God te herstellen. Dat kostte dat offerdier het leven. Maar het is ook het beeld van de Heer Jezus Christus in dat offerdier. Die alles gaf, die zijn leven gaf. Om onze relatie met God te herstellen. Zo zegt Paulus tegen de gemeente, mensen, zo behoren wij ons ook te geven aan hem als een levend, heilig offer. Niet als een doodoffer, maar nu zegt hij als een levend en heilig offer. Onszelf geven aan hem. En dat is geen uiterlijk iets. Nee, hij zegt, dat is een innerlijk iets. Dat is van binnenuit, dat komt vanuit het hart. Daarom heb ik Psalm 40 met u gelezen. Waar zo duidelijk staat, Psalm 40 vers 7. U hebt geen vreugde gevonden in slachtoffers en graanoffers. Dat dachten sommigen. Sommigen dachten, als ik nou maar veel offer. Als ik nou maar graanoffer, als ik nou maar een dierenoffer, als ik nou maar trouw in die tempel, dan is het wel goed, dan is God wel tevreden. Maar de Heere zegt, ik heb daar helemaal geen behagen in. Dat interesseert mij eigenlijk helemaal niets. Ik ben niet uit op die offers. Ik ben niet uit op die offers van die dieren, van graan of wijn of specerijen of wat voor dingen dan ook. God had dat wel ingesteld in die tijd, maar het graanoffer of al die offers was niet het doel. Nee, het was een middel. Het was een middel om tot God te komen. Zo moeten wij ons ook overgeven aan hem. Weet u, de Heere God zegt, ik wil je hart, ik wil je leven, ik wil jou helemaal. Ik wil je helemaal kunnen gebruiken. Ik wil je denken. Ik wil je voelen. Ik wil met mijn geest en met mijn woord tot in de diepste diepte doorwerken in je hart en in je leven. Ik wil je totaal veranderen. Ik wil je helemaal gebruiken in mijn dienst tot eer van mij. En er is er zelfs bij, dit is mijn redelijke eredienst. Met andere woorden, de Heere God zegt, het is toch redelijk dat ik dat van je vraag. Ik heb je toch alles gegeven. Ik heb toch alles voor je over gehad. Ik heb de heerlijkheid verlaten, zegt de Heer Jezus. Ik ben gelijk geworden aan de mensen. Ik ben naar het kruis van Golgotha gegaan. Ik heb de hoogste prijs betaald om jou te redden. Is het niet redelijk dat ik van je vraag dat je een toegewijd leven aan mij leeft? Dat is toch je redelijke eredienst? Het is toch logisch en consequent dat als je God kent, dat je hem ook lief hebt en dat je hem ook dient in het leven van alle dag. Weet u, als je dat doet, er staat in dat vers 2, ook in dat laatste stukje, maar je wordt innerlijk veranderd door de vernieuwing van uw gezindheid. Kent u dat? Ken je dat? Dat als je de Heer Jezus kent en je gaat hem dienen en je laat zijn geest toe in je leven en je laat zijn woord toe in je leven, dan word je veranderd. Dan word je anders, toch? Dan ga je anders denken. Je gaat anders spreken. Je gaat anders doen. Je verlangens veranderen. Ik ken dat. Ik was 17 jaar toen ik tot geloof in de Heer Jezus kwam. En ik heb dat zo ervaren dat de Heer je verlangens verandert. Je belangstelling verandert. Je wordt helemaal anders. Je bent al anders. Je hebt dat nieuwe leven. Maar hij gaat dat helemaal invullen. Dat bedoelt de Heer. Als je mij nou kent. En als je tot geloof in mij gekomen bent. Buig dan voor mij in alle dingen. En laat mij dan toe in je leven op alle fronten. Dan zul je innerlijk veranderd worden. Door de vernieuwing van je gezindheid. Om te kunnen onderscheiden wat de goede, welbehagelijke en volmaakte wil van God is. Weet u dat? Weet je dat? Wat de wil van God is? Ja, algemeen weet het wel. Maar ook voor je eigen leven. En voor je bediening. Voor je, wat wil de Heer met jouw leven? Wat wil de Heer met u en met jouw leven in de gemeente hier? Ik heb begrepen dat er oudsten nodig zijn. Wil de Heer misschien, broeders, iemand van u gebruiken in zijn dienst op die plek? Hij wil door ons heen werken en in ons werken. En hij wil ons gebruiken. En hij wil ons veranderen. Hij wil ons gelijk maken aan hem. Hij wil in en door ons werken tot eer van zijn naam. Er staat in het gedeelte in de Romeinen 12 dat we kunnen onderscheiden wat de goede, welbehagelijke en volmaakte wil van God is. Dat betekent, dat zie je niet zomaar. Dat is soms ook een zoeken. Dat is soms ook een tasten. Dat betekent dat je de Heere mag vragen van Heere, nou ken ik u en ik geloof en ik hou van u. En ik wil u dienen. Maar het is, Heere, het is mij niet helemaal duidelijk, wat wilt u nou van mij? En zeg dan tegen hem, Heere, spreek. Heere, werk in mijn hart. Hoe wilt u mij gebruiken? Waar wilt u mij gebruiken? Heere, spreek door uw woord. En Heere, spreek door uw Heilige Geest. Spreek tot mij en werk in mij en werk door mij tot zegen van anderen. Paulus zegt, zo werkt het bij de Heere. Hij wil je helemaal. Hij wil je hart. Hij wil je hele leven. Hij wil alles van ons, van jou en van mij. En zeg dan tegen hem, Heere, hier ben ik. Om uw wil te doen. En wilt u maar spreken? Als je dat gaat doen, misschien zit je na te denken, jongeren vaak over wat voor opleiding moet ik nou gaan doen, wat voor werk moet ik gaan doen, hoe is mijn toekomst? Vraag het aan de Heer Jezus. Heer, hier ben ik. Help mij. Leid mij. Spreek tot mij. Misschien zeggen we dat als gemeente hier. Heer, hoe wilt u nu verder? Want ik zie het niet goed. En Heer, help. Heer, spreek. Heer, leid. Als we zo tot hem gaan, dan gebeuren er grote dingen. Van wie is ons leven? Wel, ons leven is niet van onszelf. Ons leven is van hem. En het is onze redelijke eredienst dat ze dat leven toewijden aan hem. En dat ze tegen hem zeggen, Heere, hier ben ik. Wat is uw wil voor mijn leven? Voor de gemeente, voor mijn gezin? Wat is uw wil in mijn leven? Heere, spreek. Heere, help. Hij heeft alle recht om dat te vragen. Want hij heeft alles voor je gedaan. Hij heeft alles betaald. En hij wil jou en mij inzetten in zijn dienst. Op de plek die hij heeft bepaald. Op zijn manier. Op zijn plek. Tot eer van zijn naam. Tot opbouw van zijn gemeente. En dat wil hij doen totdat hij terugkomt. Totdat hij terugkomt. En tot die tijd zijn we dienaar van hem. En wil hij ons gebruiken. Tot eer van zijn naam. En tot opbouw van zijn gemeente. Amen.